Bent u er klaar voor? Voor het woord. Het laatste deel. En we gaan het zo'n beetje afronden als het gaat om die tijd van transitie. Er zijn een aantal keren ook geweest dat we daar uitvoerig ook over hebben gesproken. Maar die tijd kunnen we niet afsluiten met het volgende onderwerp. En dat is: blijf trouw aan wie je echt bent. Blijf trouw aan wie je echt bent. Want juist in een transitie, in een verandering, moet je heel dicht bij jezelf blijven. Moet je trouw blijven aan jezelf. Want dat is vaak een van de dingen die dan gebeuren op het moment dat er zoveel verandert in je leven. Als het zo anders gaat worden, dat je bijna geleefd gaat worden. En ik wil je dat gaan onderwijzen, ook uit het woord van God, met betrekking tot het verhaal van David. En daar hebben we al wat meer ook bij stilgestaan. Maar ik wil als het ware een invalshoek gaan nemen vandaag. David en Goliath, bij iedereen, de meeste van jullie allemaal wel bekend. Maar ik wil even een shift daarin gaan brengen, een andere zienswijze daarop gaan brengen, zoals je wellicht dat nog niet zo eerder hebt bedacht. En dan willen we met elkaar gaan lezen. En dat kun je vinden in 1 Samuel 17. Het wordt ook getoond op het scherm, dus u kunt ook gewoon meelezen. En nou staat er: de mannen hoorden wat David zei. Nou, de mannen, dat zijn soldaten. Die waren getraind in het leger van Saul, van koning Saul, de Israëlieten. En ze stonden tegenover de vijand en dat waren de Filistijnen. En wat gebeurde daar? David die was gestuurd door zijn vader om gewoon even te checken bij zijn broers. En had wat lekkers ook meegenomen. En David die was daar aangekomen en hij was gewoon ontstemd. Hij denkt: wat is hier aan de hand? Al die soldaten, de soldaten van de koning, die zijn allemaal zo bang en zo huiverig. Want wat gebeurde er, terwijl hij daar ook was? Want twee keer per dag kwam er zo'n kampvechter. Een soort oorlogmachine. Een reus van 3 meter lang. En die stond daar dan in dat dal te schreeuwen en te roepen. En het volk, de soldaten, stond hier uit te lachen en uit te schelden. En ook de God van Israël was hier aan het beschimpen. En David, jongens, hij stond er met gekromde tenen. En die zegt: wat is hier aan de hand? Wat is dat voor een man? Wie gaat tegen hem vechten? Want dat was de uitdaging, dat deze kampvechter, die daagde één persoon uit om met hem te vechten. En degene die dan zou winnen, die zou ook gelijk die slag winnen. En David denkt bij zichzelf: ja, is er dan helemaal niemand die dat durft? Wat is dat nou voor een stelletje? Want hij was boos van binnen. Er was een overtuiging in zijn hart. En hij liep zo te vragen: ja, maar wat is er dan aan de hand? En zijn broers, met name zijn oudste broer Eliab, die was helemaal niet blij. En die ging ook naar zijn broertje toe. David, wat doe je hier? Ga terug naar die schapen van je. En David zegt: doet helemaal niks. Doe alleen maar wat papa heeft gezegd. Kom jullie tenminste wat brengen. En hij ging gewoon door met vragen. En de mannen zeiden, vertelden het ook aan Saul, de koning. En toen liet Saul David halen. En David stond daar in die tent, want ze kenden elkaar wel. Want af en toe was ook David gevraagd om aan het hof te komen, te spelen op zijn harp. En David zegt tegen Saul, en die kwam gewoon met een opbouwende boodschap: koning Saul, laat niemand de moed verliezen door die Filistijn. Ik zal met hem vechten. Ja, maar Saul zegt tegen David, dat kun je niet. Dat kun je niet. Je bent veel te jong. Hij vecht al van jongs af aan. Maar David zei tegen Saul, ik ben gewend om voor mijn vader de schapen te hoeden. Soms roofde een leeuw of een beer een schaap uit de kudde. Dan liep ik hem achterna. Ik sloeg hem neer en redde het dier uit zijn bek. En als die leeuw mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn manen en doodde hem. Ik heb leeuwen en beren verslagen. En met deze ongelovige Filistijn zal het net zo aflopen. Want hij, nou daar gaat het dus om, heeft het leger van de levende God uitgedaagd. En de Heer heeft mij gered van de klauwen van leeuwen en beren. Hij zal mij ook redden uit de handen van deze Filistijn. Dit was als het ware zijn elevator speech die hij hield bij de koning. En wellicht ken je wel dit soort mannen, dit soort vrouwen. Die komen en die hebben vaak dan een beetje een grote mond. En ook op je werk heb je dat misschien te maken. Die zijn alles zo aanwezig. En ook David, die sprak, maar hij sprak niet vanuit een stuk arrogantie. Het klonk misschien wel arrogant, maar hij bedoelde oprecht. Want hij wist op de een of andere manier, hij wist wie hij was en waartoe hij in staat was. Want hij was in die zin niet onder de indruk van deze kampvechter van 3 meter lang. En toen zei Saul, ga dan maar. De Heer zal met je zijn. Wat een verantwoordelijkheid gaf Saul uit handen aan zo'n herdersjongen. Maar dat was nog niet alles. Want toen, dat kennen we dat stukje wel, toen liet Saul David een wapenrusting aantrekken. En dat was groot, het was zwaar. En dan moet je ook weten, Saul was zelf een reus. Niet van 3 meter, maar de Bijbel vertelt wel dat hij als man zijnde een hoofd boven het volk uitstak. Het was een lange, echt een hele lange man. Dus ook zijn wapenuitrusting was ook groot en dus zwaar. En hij zette hem een koperen helm op, deed hem een pantser aan. David gespte daaroverheen het zwaard om en hij probeerde te lopen. Hij had nog nooit eerder een wapenrusting aangehad. En toen zegt David tegen Saul, ik kan hier niet in lopen. Want ik ben dit niet gewend. En hij, David, trok alles weer uit. En wat deed hij? Hij bleef heel dicht bij zichzelf. Hij nam zijn stok. Daar was hij gewend aan. En hij zocht 5 gladde stenen uit de beek. En die deed hij in zijn herderstas, waarin hij zijn slingerstenen bewaarde. En daarna liep hij met zijn slinger in de hand naar de Filistijn toe. David, wat een man. Wat een jonge vent moet dat zijn geweest. Wat een moed. Wat een woorden. Wat een geest droeg hij met zich mee. Heel veel mensen vonden hem heel erg irritant. Maar hij was zo overtuigd. Hij was zo stellig. Want Saul was ook onder de indruk van deze man. Want hij liet hem niet voor niks zomaar toch naar die kampvechter toe gaan. Want in David was daar iets gebeurd op het moment dat Samuel bij hem was geweest. Een aantal weken geleden hebben we erover gesproken en over nagedacht. Dat Samuel kwam en kwam in het huis van zijn vader David. Hij zelf was daar nog niet, want hij was bij de schapen, moest van de schapen vandaan gehaald worden. Want al die andere broers zou niet de koning zijn. Dat had Samuel van de Heer doorgekregen. En uiteindelijk David zou gezalfd zijn als die nieuwe koning. Maar hij was een tienerjongen. En daarna had hij helemaal droop van die olie. Want het was niet een klein veegje. Nee, die hele ramshoor werd over hem leeggegoten. Daar stond hij met zijn vette kop. Met zijn vette haar, alles droop. En zijn vader helemaal blij. Oh, lieve jongen, je wordt de nieuwe koning. En zijn broers, die waren er allemaal bij. En die hebben dat ook gezien. Daarom was wellicht Eliab ook een beetje boos van binnen. Want dan komt die David, die komt daar dan op dat slagveld. Wat komt hij hier doen? Dat was een stuk irritatie, maar David trok er zich niets van aan. En terwijl hij dus toen thuis was, toen nadat hij was gezalfd en hij helemaal droop van de olie. Samuel ging weg, zijn broers die gingen weg. En wat deed David? Hij ging maar weer terug naar de schapen. En heeft daar jarenlang gewoon bij de schapen nog gezeten. En terwijl hij daar was, bereidde hij zijn hart voor, want er was een diepe, intense liefde voor God, de schepper. En hij had zijn harp En terwijl hij daar dan zat tussen al die schapen. En je kunt je dat voorstellen als je in Israël bent geweest of die beelden hebt gezien. En je ziet daar stukken land met al die schapen. En daar was dan David. David die dan heerlijk op die harp speelde en componeerde. Want hoeveel psalmen heeft deze man niet geschreven waarin hij de heerlijkheid en de grootheid van God beschreef. Dat was die David die daar was. En ondertussen was hij ook aan het oefenen met zijn slinger. En die stenen. En ik kan me dan voorstellen dat hij op een rots zat. En dan zag hij daar een boom staan. En dan pakt hij een steentje. Mis. Oeh, bijna. Misschien wel 1000 keer, 2000. Misschien wel 1000 keren geoefend. En elke keer kwam hij dichterbij. En op een gegeven moment was hij zo vakkundig, zo volleerd in het slingeren van die steen. Sjoef. Bam. Yes. Bam. Yes. Zo had hij zichzelf vaardig gemaakt. En allemaal in de stilte. Niemand die het zag. Niemand die het wist. En er kwam dan zo'n beer. Er kwam dan een leeuw. Niemand die dat zag. Niemand die dat wist. Maar David had zichzelf geoefend. Want hij was een herder. En blijf, sorry even voor deze uitdrukking. Maar blijf met je poten van de kudde. Dat was zijn hart. Dat was David. En God was deze man aan het voorbereiden. Voor die dag die zou gaan komen. Want die dag dat hij door zijn vader gestuurd werd om een snackbox te brengen bij zijn broers. Dat veranderde totaal zijn leven. Want daar stond die kampvechter. Daar stond die vent met die grote mond. En er was iets wat in David gebeurde. In David was daar iets. Zegt, daar kwam overtuiging. Overtuiging kwam boven borrelen. Vanwege de relatie die hij heeft met God. Zo ga je niet met God om. Zo spreek je niet over God. Zijn ogen die fel werden fel. Zegt, wat nou? Wat nou? Iets in hem stond op. Dit doe je niet. Zo ga je niet om. Met het leger van de levende God. En wij hebben het al over dat moment dat hij daar gaan kwam. Hè, dat hij die reus versloeg. Maar vaak missen we het moment waar het eigenlijk werkelijk om ging. En wat was dat moment? Weet je wat veel belangrijker is? Dat hij daar in aanwezigheid van de koning. De koning, hè, hij was in aanwezigheid van de koning. En dat hij tegen de koning durft te zeggen, ik doe dat ding, die wapenuitrusting, ik doe dat niet aan. Want dat past mij niet. Dit ben ik niet. Ik ben dit niet. Dit hoort niet bij me. Ik ben David. Ik ben anders. God heeft me op een andere manier bedraad. Ik ben niet zo dat ik met een wapen, dan ga ik ook niet winnen. Want dat lukt mij niet. Dat ben ik niet. Laat mij nou maar zijn zoals ik ben. En op die manier ga ik deze reus tegemoet. En God gaat mij helpen. Vanuit met wie ik ben. Ik wil niet lijken op die ander. En Saul, voor jou is dat wellicht een geweldig, machtig ding. Je hebt mensen verslagen. Je hebt grote reuzen wellicht ook wel verslagen in dat ding. Maar niet voor mij. Want ik wil trouw blijven aan mijzelf. Aan wie ik echt ben. Ik wil dicht bij mijzelf blijven. Want dan weet ik wat ik wel kan en wat ik niet kan. Ik wil niet iets op mij gelegd krijgen. Ik wil niet in zo'n harnas gemeten worden. Want ik voel me daarin doodongelukkig. Dit is niet wie ik ben. Dit past mij niet. En David die ging op hem af. En één ding, wat vaak ook wordt vergeten. Het was niet alleen een strijd in het natuurlijke. Want in die tijd, en dat zie je ook terug in het Midden-Oosten. Er is wat dat betreft weinig veranderd. En wij hier in het Westen snappen dat niet, weten dat niet, kijk maar naar het NOS-journaal, kijk maar naar alle praatprogramma's. Zij snappen iets niet wat wij wel snappen vanuit Gods woord. Want het is niet alleen een natuurlijke strijd die er gaande is. Die reus die stond daar en hij was inderdaad aan het vloeken en aan het schelden en aan het bespotten. En ze werden bang. Ze kropen in een schulp. Maar David niet. Want hij wist, ik heb niet alleen met Goliath te maken, maar ik heb ook met de geestelijke wereld te maken. Want deze kampvechter bestrafte David ook bij zijn goden. Staat er in de Bijbel. En daarom zei David, ik kom niet alleen zomaar op jou af. En hij werd uitgescholden als een joh, wat ben jij nou voor een of andere hond? Maar David liet zich niet intimideren. Liet zich niet manipuleren. Hij liet zich niet bang maken, want hij wist wie hij was. Hij wist de vaardigheden die hij was. Laat mij maar dichterbij komen. Laat mij maar komen, want ik weet, jouw strijd is een andere strijd. Jij strijdt van dichtbij, want je bent een kampvechter. Een kampvechter vecht dichtbij. Je moet dichtbij komen, maar ik kom lekker niet bij jou in de buurt. Want ik heb een andere strategie van God gekregen. Ik ben namelijk anders. Ik heb iets unieks van God gekregen. En ik heb mezelf vaardig gemaakt in datgene wat God mij heeft gegeven. En ik kom niet alleen maar vanuit mijzelf naar jou toe. Maar ik kom ook namens de God. De levende God van Israël. Met daarin proclameerde hij ook. Het is niet alleen een strijd hier natuurlijke, maar het is ook een strijd in de geestelijke wereld. En dat zie je terug ook in het Midden-Oosten. Want er is nog maar zo weinig veranderd. Want daar is ook zoveel strijd gaande rondom God. En daar is een geestelijke wereld. Wat de wereld niet ziet, maar wij wel begrijpen, er is een strijd gaande. Daar is ook een geestelijke strijd gaande. En wij weten allemaal, Israël mag niet bestaan. Israël mag niet bestaan. Want uiteindelijk, we weten allemaal, hè, om welke berg gaat het ook alweer om? Welke berg? Die ene berg, daar in Oost-Jeruzalem. Daar gaat het straks gebeuren. Want daar gaat Jezus terugkomen om ons te halen. En dat mag niet gebeuren. En daarom weten we, er is een enorme grote geestelijke strijd die er ook gaande is. Naast het natuurlijke is daar dus die geestelijke strijd. En weet u, voor degene die aantekeningen maakt, overtuiging brengt onverschrokkenheid. Luister, schrijf dat op, onthoud dat. Overtuiging brengt onverschrokkenheid. Jouw mening deint op de golven. En waar de wind ook vandaan komt, jouw mening drijft mee. Maar overtuiging niet. Want aan je overtuiging, daar zit als het ware een soort motortje. Ja, en dan, die gaat dwars door die golven heen. Door al die tegenstand heen. Maakt niet uit. Dit is mijn overtuiging. Dit is, oh, ik weet overtuiging. Mensen met overtuiging praten anders. Handelen anders. Bewegen anders. Kijken anders. Voelen anders. Mensen met overtuiging, daar heb je wat aan. Maar mensen die alleen maar meningen toegedaan zijn, de ene dag is het groen, en de andere dag is het geel, en dan is het paars. Maar met mensen met overtuiging, die weten van waaruit ze praten, vanuit Gods woord, nee, recht is recht, krom is krom. De Bijbel is waar, valt niet aan te tornen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Er is geen andere God, er is geen andere naam onder de hemel. En hoe jij dan ook zit op school. Hoe je ook zit in de schoolbank. Met wie je dan ook te maken hebt. Op je werk. Met collega's. Met allemaal blote vrouwen aan de muur. Met geroddel. Overtuiging heb je nodig. Net zoals een David. Ik heb overtuiging nodig. En dan praat je anders. Dan kijk je anders. Dan ben je anders. Want je bent te vertrouwen. Er valt op je, men kan op je rekenen. Ook al zijn ze het allemaal niet met je eens. En ook al word je bespot en uitgelachen. Dat je zo sterk bent van, Heer, dat maakt me niet uit. Want, mensen met overtuiging, Gods gunst is op je. Gods gunst is op je. En niemand, maar dan ook niemand, kan dat van jou afnemen. En dat komt allemaal voort vanuit die overtuiging. En David was aan de ene kant vreselijk blij dat hij met een hele grote reus te maken had. Hoe groter dat hoofd, hoe beter. Want hij was helemaal niet van plan om man tot man met hem te vechten. David had een andere strategie. David was zichzelf. David wist wie hij was. Was dicht bij zichzelf gebleven. Had dat harnas niet aangedaan. Ook al was hem geadviseerd, doe het niet. Nee, hij wist wie hij was. En hij bleef dicht bij zichzelf. En daar stond hij. En hij liep gewoon gedecideerd, calculated. Hij liep op hem af, op die grote reus. En oh, wat was hij blij. Wat was hij blij dat het zo'n grote hoofd was. Hij pakte een steentje en hij pakte een slinger. En hij wist waar hij precies op moest mikken. Oh, want hij had het al zo vaak gedaan met die bomen. En elke keer hoorde hij tok, tok. En nu zou hij ook iets horen van een tok. Hij wist dat. Maar hij wist ook wie hij was. Want dat was een verbolgenheid in zijn geest. Oh, hij wist het. Hij stond daar. En die man was aan het brullen en aan het schreeuwen. Hij dacht, nou, ik ben niet bang voor je. Een beetje misschien, maar... Het steentje vloog door de lucht. Met een precisie. En met een kracht. Boorde dat steentje. Precies hier was zo'n stukje wat niet beschermd was. Daar had hij op gemikt. En dat steentje, plop! Zo in het voorhoofd van deze reus. De reus heeft het steentje nooit aanzien komen. Bam! En de reus viel voorover. Boem, op de grond. En David, vol adrenaline, liep naar hem toe. Hij pakte het zwaard en hakte dat hoofd af van die reus. Heel bloederig. Wij hier zijn dat helemaal niet gewend. Maar hij deed het. En daar liep dat mannetje, die David, die herder, liep daar. Kun je je voorstellen? Met dat hoofd liep hij op dat slagveld. Die soldaten van Israël, die gingen helemaal op zurk. Die gingen helemaal door het dak. En er was ineens, was niet alleen in de natuurlijke wereld, was er niet een transitie. In de geestelijke wereld was daar een transitie. Er was ineens een shift die daar plaatsvond. En de soldaten, die zagen het allemaal. En die zagen hoe die reus gevallen was voorover in dat stof. En dat mannetje, die David, dat had gepakt. En dat hoofd. En ze gingen achter de Filistijnen aan. En dat was een geweldige overwinning. Maar dat allemaal vanwege het feit dat deze David dicht bij zichzelf bleef. Hij was trouw aan zichzelf. Ik heb een plaatje. Leon, dat plaatje, ja. Wat ziet u hier? U ziet borden, maar waar staan die borden in? Hoe heet zoiets? Een putdeksel. Als u goed kijkt, het is een putdeksel. Het past, niet waar? Het past. Ik kreeg dit fotootje toegestuurd van Alice. Ik zeg, zo, ja, dit is precies wat ik eigenlijk bedoel ook te zeggen. Hoeveel mensen voelen zich niet eigenlijk als een bord in een putdeksel? Het past wel, maar het past niet. Het past gewoon niet. Het kan wel, maar het past niet. Dan gaat de regen, ja, dat wordt dan ook wel schoon, ja. Maar het past niet. Dit is niet zoals het behoort te zijn. Dit is ook niet wat God voor jou bedoelt. Wellicht leef je zo en voelt het zo, alsof je ergens op een plek bent waar je zegt, ja, maar dit pas ik niet. Dit hoort niet bij mij. Dit harnas bij David, dit pas ik niet. Dit is niet wie ik ben. En in de tijd van transitie zullen wij terug moeten gaan naar de oorsprong, naar dat unieke ontwerp zoals God jou heeft bedoeld. En dat is niet wat God heeft bedoeld voor jouw leven. Jij bent niet geroepen om als een bord in een putdeksel geplaatst te zijn en dat je daarin kan gaan functioneren. Daar is het niet voor gemaakt. Het verliest daar ook de waarde waarvoor het is bestemd. Want dit bord heeft een bepaalde waarde en die waarde komt tot uiting op het moment dat ervan wordt gegeten. En daarna gaat het naar de keuken en gaat in de vaatwasmachine of wordt het met de hand schoongemaakt en wordt het niet in een putdeksel geplaatst. De reden waarom ik dit laat zien dus nogmaals, waar bevind je jezelf? Hoe bevind jij jezelf in het leven? Waar ben jij nu? En voel jij je op je plek waar je nu bent? En daarin is mijn oproep ook voor iedereen. In de tijd van transitie, in zo'n omschakelingsperiode, blijf trouw aan je roeping. Blijf trouw aan wie jij bent. Vervul de rol die bij jou past als God dat heeft bedoeld vanuit zijn perspectief. Blijf dicht bij jezelf. Wees altijd trouw aan jezelf en verloochen jezelf niet. Je naaste liefhebben, dat zegt de Bijbel, je moet je naaste liefhebben als je... Dat is wat de Bijbel zegt. Maar daar staat dus niet in de Bijbel dat je je naaste lief hebt ten koste van jezelf. En dat is iets wat ook in het christendom bij volgelingen van Jezus soms in de war geraakt wordt. Dat je moet ten alle tijde je naaste lief hebben. Ja, als jezelf, klopt. Maar niet ten koste van jezelf. Niet ten koste van jezelf. En ik weet, er is enorm veel druk die gelegd wordt door de samenleving op ons. Enorm veel. Enorm veel. En die druk kan soms zo groot zijn. En de nood bij jou kan ook zo groot zijn. Dat het heel moeilijk is om stand te houden en jezelf te zijn. Want dan word je als het ware geleefd. Mensen bepalen dingen voor jou. En mensen gaan dan over jouw grenzen heen. En je voelt je daarin eigenlijk helemaal niet happy. Maar je gaat maar door. En je gaat maar door. En dan kan het zelfs zodanig zijn dat het ten koste gaat van jouzelf. Bij de kinderen zie je dat al op school. Wat een enorme druk er gelegd wordt. De peer pressure. Kinderen die een enorme druk leggen op elkaar. Als jij terugdenkt aan je basisschoolleeftijd. Was jij populair? Waar bevond jij je ergens in zo'n klas? Want er waren altijd van die lui. Die kwamen dan bovendrijven. Dat waren de leiders van de klas. Toch? En er was een soort middengroep. En er was dan zo'n groep. Ja, dat waren de piespaaltjes. Die werden uitgelachen. Die mochten niet meedoen. Die waren stom. Die waren dom. En waar zat jij daar? Waar zat jij? Was jij een van die leiders? Of zat je ergens in die middenmoot? Of was jij degene tegen wie geschopt werd? Ik bevond me ergens middenin. En ik was ook heel erg klein voor mijn leeftijd. En dat was niet altijd even makkelijk, want ik moest op een gegeven moment naar de middelbare school op een kinderfiets. Zo klein was ik. Maar dat doet toch niets in mij? Ik zie me nog steeds, de Martin Luther destijds, dat moest je een holletje af. En ik met die fiets, en dan had je zo'n grote rek. Man, ik kreeg mijn fiets er amper in. Want ik was zo'n klein mannetje. Ik was ook erg jong. Ik was een vroege leerling, september. Ai, ai, ai. Was niet makkelijk. En gelukkig, ik was geen piespaal. Dat niet. Maar sommige anderen, die waren het wel. En dan zag je hoe de druk dan op, dan toenam ook in zo'n groep. Ook bij voetballen. Sommigen werden altijd als eerste gekozen. Ik niet. Beetje laatste. Kon wel leuk voetballen, maar ja, sommigen die zo, poeh. En... Had ik niet. En ik kwam nog, en ik heb, het was één jongen, ik zal dat nooit meer vergeten, was op de basisschool. En dat was een hele lange jongen. Een hele lange jongen. Echt, nou voor mij was het een reus. Als die jongen eens wist wie hij was. Alleen al vanwege de lengte zou hij al die gasten in elkaar kunnen meppen. Maar hij wist niet wie hij was, want hij gedroeg zich als een slachtoffer. Hij gedroeg zich als een, ook als een piespaaltje. Zorg voor dat woord, maar dan weten we wat ik bedoel. En dan die oudste groep, in groep 8, die gingen dan op een gegeven moment met hem aan de slag. En ik kan nog zo, ik zie dat nog voor me, dat hij daar tegen de schoolmuur aanstond, geplakt. Ze hadden hem tegenaan geduwd. En hij had dan zo'n groene parkerjas aan. Ik zie hem voor me, met een beetje piekhaar. Een enorme lange jongen. En wat deden ze? Eén voor één kwamen ze dan langs hem en spuugden ze op zijn jas. En dan lachen. Wat een leuke. En op een gegeven moment. En hij stond daar. En hij stond daar. Die hele jas. En ik stond daar ook. Maar ja, ik was een klein mannetje. Ik vond het zo gênant. Ik vond het zo erg. Mijn hart schreeuwde. Maar ik durfde niet. Ik durfde niks te doen. Ik kon alleen maar toekijken. Hoe die jongen helemaal werd ondergespuugd. En op een gegeven moment zijn hele jas droop van het spuug. We waren de meesters, we waren de juffrouw, nergens te bekennen. En oh, wat hadden ze een lol. Oh, wat leuk. En ik zie hem nog staan op een gegeven moment. Stond die jongen daar tegen de muur. Alleen al van de geur van allen. Kent u dat soort dingen? Heeft u dit soort dingen meegemaakt? Heeft u dit soort dingen ook meegezien, gehoord? Volwassen mensen kunnen ook zo hard zijn. Op je werkplek. Ook bij mij hebben ze dingen uitgehaald op mijn werk. Sommigen van jullie zijn wellicht ontgroend. Allemaal dingen, vernedering op vernedering. Het enige wat ik toen kon doen, toen ze allemaal klaar waren met hun spuugje. Ik ben naar hem toe gegaan. Ik zeg, kom maar. Kom maar met me mee. We gaan naar het toilet. En we zijn daar dat toilet binnen gegaan. Ik zeg, doe je jas maar uit. En ik heb samen met die jongen, zo goed als mogelijk, met wc-papier, een beetje water, zijn jas schoongemaakt. Dat kon ik. Maar ik was geen vechtersbaas. Ik was niet sterk. Ik had geen spierballen. Zoals die grote gasten van groep 8. Zo heb ik het opgelost. Maar, oh, ik kan dat moment nog voor me halen. Blijf dicht bij jezelf. Wees trouw aan de persoon die je echt bent. En dan kan ik je natuurlijk vragen van, ja, maar Patrick, hoe doe je dat dan? Wat moet je dan doen? Hoe doe je dat? Vertel me eens. Ten eerste, ken jezelf. Ken jezelf. Weet jij wie jij bent? Het even van mij, ik was misschien ergens in de 30. Toen ik pas werkelijk echt in de gaten begon te krijgen wie ik echt was. Kun je nagaan. Dat heeft mij tientallen jaren gekost van mijn leven om uiteindelijk een beetje erachter te komen. Oké, Patrick, zo zit je dus in elkaar. Want hoe vaak worden er niet dingen op je gelegd? Er worden tegen je aangesproken. Oh, dit is wel goed en dit is wel mooi. Oh ja, dit en zus. En dan doe je dat allemaal, maar het past niet. Dit is niet wie je bent. En als je niet weet wie je bent, kun je dus ook niet dicht bij jezelf blijven. Dus je moet jezelf leren kennen. Dus ga ook met je eigen kind.
met je tienermeisje, tienerjongetje, je zoon, je dochter, ga zitten. Keuzes moeten gemaakt worden voor een school. Ga met ze zitten, ga erachter komen. Oké, maar wie ben jij dan, lieve jongen? Wie ben je dan, lieve dochter? Wie ben je? Wat zijn jouw waarden? Dat is de eerste. Wat zijn jouw waarden? Wat zijn jouw waarden? Want vanuit je waarden komt je overtuiging. Wat is jouw morele kompas? Waar geloof je in? Wat vind je belangrijk in het leven? Praat daarover. Praat ook tegenover met jezelf. Wat vind ik nou echt belangrijk? Wat zijn mijn waarden? Wat is mijn morele kompas? Wat zijn je gaven? Wat zijn je talenten? Wij allemaal hebben iets specifieks, iets unieks gekregen. Wat zijn jouw gaven, talenten? Een andere vraag. Wat geeft jouw energie? Wat kost je energie? Je moet mij niet achter een motorklep open doen en dat ik in die motorkap onder die motorkap moet kijken. Ik snap daar helemaal niks van. Dit is totaal niks voor mij. Daar krijg ik absoluut geen energie van. Ik krijg er stress van. Moet ik dus ook niet doen? Zo blij dat we een garage hebben. Behalve als je de rekening krijgt. Vervolgens, als je jezelf kent, dan kom je dus wellicht achter dingen die je eigenlijk zelfs, ja, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet leuk. Met andere woorden, soms is het zo lastig om van jezelf te houden. Hou jij echt van jezelf? Hou je van jezelf? Als je voor de spiegel staat en dan kijk je naar jezelf. Hou je nou echt van jezelf? Als je nou echt heel, heel eerlijk bent, hou je van jezelf? Toen ik bij de kapper was geweest, de kapper die dus geen Nederlands verstond. En ik stond voor de spiegel. Ik was helemaal niet blij. Ik baalde als een stekker, want hij had veel te veel haar eraf gehaald. Ja, u lacht. Ja, het zal jou eens gebeuren. Het zal jou eens gebeuren. Ik kan het niet aan vastplakken weer. Als tiener zou het een ramp zijn geweest. Ik had niet naar school willen durven gaan vanwege die koep. Er was een koep gepleegd op mijn hoofd. Vreselijk. Als tiener had ik van die pukkels acne. Nee, acne. Vreselijk. Ik vond het zo erg. Ik schaam me. En dan sommigen werden dan zo groot, weet je wel, met zo'n kop erbovenop. En dat zit dan op je hoofd. En dan ga je naar school op een kinderfiets. Ja. Ik voel je mijn hart. Nu ben ik wat ouder. Denk ik, nou ja, ik vind het niet leuk voor mijn haar. Groeit wel weer aan. En als Leonie me nog steeds mooi vindt en lief vindt en aardig vindt, dan valt het allemaal wel mee. Dus je kan je daar overheen zetten. Leuk vond ik het niet. Maar ach, ook al sta je dan hier op het podium en dat staat dan ook op zo'n video en allemaal. Ach, ja. Kan gebeuren, ja. Goed, het is al wel beter geworden. Ik vond het hier vanochtend nog niet zo leuk. Maar goed. Ik kan nu tegen me... Ja, ik hou van mezelf. Ik kan dat nu oprecht zeggen. Ik hou van mezelf. Maar kan jij dat ook zeggen? Als je dik bent. Hou je echt van jezelf? Als er van alles in jouw binnenste opspeelt. Dat je helemaal niet blij bent met jezelf. Want weet je wat het nou is? Als je niet blij bent met jezelf, is het ook heel erg moeilijk om jezelf aan een ander te geven. Ja. Heel veel vrouwen vinden het heel moeilijk om zichzelf aan een man te geven. Want diep van binnen vind je helemaal niet mooi. En hoe kan je nou jezelf geven als je jezelf niet mooi vindt? Dat is een sleutel. En daarom heb je dus ook heel veel bemoedigingen nodig. En ook als man, als je met jezelf overhoop ligt vanwege een enorm schuldgevoel die daar is. Dingen die daar zijn gebeurd. Of trauma's, die heb je allemaal bezeerd. En daarin heb je als het ware van jezelf afstand genomen. Dus daar ben jij, maar je neemt afstand van jezelf. En eigenlijk zit jezelf dan als een elastiek aan je vast. En overal waar je naartoe gaat, neem je dat weer met je mee. Maar daarom ben je als het ware op de vlucht. En dan vlucht je in je werk. En je vlucht je in je carrière. Je vlucht naar porno. Je vlucht naar allerlei zaken. Zodat je daar dan maar mee bezig bent. Zodat je, want omdat je eigenlijk helemaal niet blij bent met jezelf. Je bent niet blij met jezelf. En dat is een probleem. En dat heeft dus te maken met ken jezelf. Maar begin ook van jezelf te houden. Zoals God naar jou kijkt. De Bijbel staat niet voor niets vol met allemaal woorden die hij over jouw leven uitspreekt. Je bent het licht. Je bent het zout. Je bent mijn zoon. Je bent mijn dochter. Waarom zou hij dat doen? Om jou te bemoedigen en aan te moedigen. Kom op. Kom op. Zie jezelf vanuit mij. Vanuit mijn perspectief. Ik heb je vergeven. Ik hou van je onvoorwaardelijk. Ik zie jou zitten. Ik heb een doel met je. Ik heb een bestemming voor je. Dit is wie jij mag zijn in mij. Bij mij mag je veilig zijn. Als je dat niet hebt in je leven, dan blijf je inderdaad maar op zoek en op zoek en op zoek om maar niet te veel met jezelf opgescheept te blijven zitten. En dan vlug je in allerlei andere zaken. En nog iets anders. Op het moment dat je dus niet blij bent met jezelf, en er komt een stukje minderwaardigheid over je, en een stuk frustratie, en je voelt je geestelijk zo uitgeput, want je bent alleen maar eigenlijk bezig met het pleasen van anderen. En eigenlijk sta je dan voor die spiegel, die bekende spiegel, en denk je, ja, ik ben helemaal niet blij met mezelf. Ik hou niet van mezelf. Hoe kan ik dan dicht bij mezelf blijven? Ik wil helemaal niet dicht bij mezelf blijven, want ik vind hem helemaal niet leuk. En daarin zeg je eigenlijk tegen God, God, je heeft eigenlijk een slechte job met mij gedaan. Want ik ben helemaal niet blij met mijzelf. Ik ben eigenlijk niet blij met het zoals u mij heeft gemaakt. Dus daarmee zeg je eigenlijk tegen God, nee, ik ben mislukt. Terwijl God zegt, nee, ik heb je zo gewild, ik heb je lief, onvoorwaardelijk. Hoe je er ook uitziet, hoe je wel, ik hou van jou. U kent wel, als wij dingetjes kopen in huis of wat dan ook, en het gaat heel snel kapot, dan denk ik, ah, inferieure kwaliteit. Het zal wel uit een van die landen komen, daar in het oosten. Dan is er een bepaalde reputatie die zo'n land dan heeft. Dat hoeft vandaag allemaal niet meer zozeer te zijn, maar soms, vroeger was het, of een Peugeot of zo, roestbakken en allemaal van dat soort dingen, die hadden we dan als het ware. Dat waren allemaal in ons hoofd van, oh, als het iets slechts is, als het een slechte kwaliteit is, dan komt het ergens vandaan. China, India, dat soort landen. Met andere woorden, de kwaliteit van het product wordt gekoppeld aan de producent die het heeft gemaakt. En dan Duitsland staat voor kwaliteit. Het is dus ook wel wat duurder, maar je hebt dan gelijk wat meer vertrouwen in het product, want het komt uit Duitsland. Jij bent gemaakt door God. God heeft jou geschapen. God heeft jou gemaakt. En hoe jij ook kijkt naar jouzelf, dat verandert helemaal niet op de manier waarop God dan naar jou kijkt. En dus mag je voor jezelf dat besluit nemen van Heer, dank u wel. Ik mag mijzelf gaan zien door uw ogen. Ik ontvang uw liefde volledig. Ik stop met zelfkritiek en ik ga leven over mijzelf spreken. Want de tong heeft macht over leven en dood. Wie hem lief heeft zal de vrucht ervan eten. Ik vergeef mezelf zoals God mij vergeeft. En ik ga goed voor mijzelf zorgen. Ik ga gezond eten. Ik ga bewegen. Ik ga dat allemaal doen. Ik ga ook geestelijk goed voor me zorgen. En ik ga mij omringen met mensen die positief zijn. Die geloof spreken. Daarom is het zo belangrijk om hier lekker te zijn elke zondag. En in de kleine groepen om jezelf te bemoedigen met mensen die je ook bemoedigen. Ik ga afronden. Ik zie dat ik al heel laat ben. Nou, dit zou de volgende keer nog verder kunnen gaan. Maar dit is wat ik je mee wil geven. En ik wil jullie vragen om te komen, het aanbiddingsteam. Help dit. Ik hoop dat ik u handvatten heb kunnen geven. Dat er straks naar huis gaat en zegt, ja, Heer, dank u wel. Ik ben een kind van de Vader. Yes, ik ben een zoon van God. Ik ben een zoon van God. Ik ben een dochter van de Allerhoogste. Yes, Vader, dank u wel dat ik mezelf mag zien vanuit uw ogen. Ja, dat ik net zoals een David mag gaan zijn. Niet dat ik op hem wil lijken, maar zijn houding is wel iets prachtigs. Die overtuiging, dat geloof, die doorzetten. Dat is een Esther, een vrouw uit de Bijbel. Kom ik om. Overtuiging. Dat er iets in jouw leven mag gaan gebeuren waar je zegt van, ik wil niet meer zoals die bordjes staan in zo'n put. Nee, ik wil gaan functioneren op de plek die God voor mij heeft. Ik ga actief met mezelf aan de slag, opdat ik ook dicht bij mezelf kan blijven. Want er gaat een tijd aankomen van verandering. Er gaat iets gebeuren. Het is zo'n bijzondere tijd waarin we leven. Maar dat we onszelf klaarmaken. Net zoals een David heeft zich klaargemaakt in de stilte. Niemand die het zag. Niemand die het wist. Hij deed zijn ding bij die schapen. Om zich uiteindelijk te kunnen laten zien op het moment dat God zei, nu is de tijd. Nu is de tijd. En voor sommigen van jullie zegt God, tegen sommigen van jullie zegt God, nu is het de tijd. Nu is het de tijd. Want David had prematuur zichzelf tot koning kunnen laten kronen. Door Saul vroegtijdig te doden. Heeft hij niet gedaan. Hij heeft gewacht op het moment dat God zei, nu is het de tijd. En voor sommigen zegt God, het is nu nog niet de tijd. Maar tegen anderen zegt God, nu is het de tijd. Nu is het de tijd om op te staan en datgene te doen waartoe je daadwerkelijk echt geroepen bent. Halleluja. Zullen we met elkaar gaan staan? Kindertjes kunnen gehaald worden. Dank u wel, Vader. Laten we met elkaar staan. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Jezus. En wat we gaan doen, straks is het altijd fijn om, als je zegt van nou, dit heeft me zo aangeraakt. Dit heeft me zoveel gedaan. Dan zijn hier mensen voor je vooraan die graag met je willen bidden. Graag even naar je willen luisteren. Halleluja, Vader. Vader, dank u wel, Heer, dat we zo bij elkaar mogen zijn. En dat ik de gemeente mag zegenen. Ik wil gewoon de zegen over jou spreken, ook de online family. Ik wil jullie zegenen. Zegenen met de liefde van God de Vader. Want God houdt van je. God houdt van je. Onvoorwaardelijk. Hij kijkt overal dwars doorheen. En hij ziet je nood. Hij ziet je trauma. Hij ziet je pijn. Hij ziet je afwijzing. Hij ziet al datgene wat jou is aangedaan. Ook in je kinderjaren. Hoe mensen over jouw grenzen heen zijn gedenderd. Waar je nog steeds last van hebt. God ziet het. Maar hij zegt, ik hou van jou zoals je werkelijk bent. Want je bent mijn schepsel. Dat is de liefde van God de Vader. En dan hebben we ook de genade van onze Heer Jezus Christus. Hij is genadevol. Hij staat niet met een ijzeren vinger naar je te wijzen. Nee, hij zegt, kom maar. Als je belast bent, kom maar. Want mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Datgene wat jou in jou is, het zal niet te zwaar zijn. Het zal niet te moeilijk zijn. Want ik ben met je. En want ik heb jouw last gedragen. En in dat alles hebben we ook de gemeenschap met de Heilige Geest. Die fellowship. Want hij is met jou. Hij is voor jou. Er is een weg die hij voor jou baant. Neem het mee. En is er iemand die twijfelt aan zijn behoud? Dat je zegt, ik weet niet zeker of ik werkelijk echt naar de hemel ga op het moment dat ik zou sterven of dat hij terugkomt. En je zegt, ja, ik zou graag die zekerheid willen hebben in mijn hart. Ik wil graag die keuze maken. Is er iemand die zegt, ja, ik wil die keuze maken. Ik wil de keuze maken om Jezus te volgen vanaf nu. Steek even snel je vinger omhoog. Iedereen die doet gewoon zijn ogen even dicht. Is er iemand die zegt, ja, ik wil die keuze maken vandaag om Jezus te volgen en te maken als mijn persoonlijke verlosser? Is er hier iemand die die keuze wil maken? Steek even snel je vinger omhoog.